Reft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Psalm 121, het eerste vers. Stellen ons ook vanmorgen met eerbied een ontzag voor de heilige wet van de Heere, waarna we zingen uit Psalm 119, het 25e vers, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Psalm 119, het 25e vers, naar de lezing van de wet van de Heere. Vervolgens openen we het heilig woord van de Heere in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja. En lezen we het 40e hoofdstuk, de versen 12 tot en met 31. Jesaja 40, vers 12 tot en met 31. Na het zingen van Psalm 119, het 25e vers, naar de lezing van de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog een gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk in Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heilde dezelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn er dienknecht, nog zijn er dienstmaagd, nog zijn er os, nog zijn er ezel, nog iets dat uw naaste is. Met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met de drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen en de waag en de neuvel en de weerskaal. Wie heeft de geest des Heeren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des res? En hem wetenschap zal leren en hem bekendmaken den weg des veelvoudige verstands. Die de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje aan de weerskaal. Zie jij werpt de eilanden een als dun stof en de Libanon is niet genoegzaam om te branden. En zijn gediert is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niet voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan de ijdelheid. Bij dien, dan zoog hij, bij wien zoog hij dan bij God vergelijken? Of wat gelijkenis zoog hij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een oud uit die niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelt. Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van de aan de beginnen niet bekend gemaakt? Heb gij niet de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt als een ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, ze worden niet gezaaid. Hun afgehouden stam wortelt niet in de aarde. Ook als zij op hun en blazen zal, zo zullen zij verdorren als een stormwind. Zal hen als toppelen wegnemen. Bij wien dan zo gelieden mij vergelijken? Die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Hef uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in een getallen hier voorbrengt, die ze allen bij name roept, vanwege de grootheid zijner krachten, en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt niet één gemist. Waarom zeg gij dan, o Jacob, en spreek o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat voor mijn God voorbij? Weet gij het niet? Heb gij het niet gehoord dat de Heilige God, de Heer, de Schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moedige kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heer verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugels, gelijk een arend. Zij zullen lopen en niet moeten worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmorgen het woord bediend vanuit Jesaja 40, daarvan de versen 28 tot en met 31. Jesaja 28, Jesaja 40 vanaf vers 28 tot het slot, vers 31, als uitgangspunt voor de prediking. Waar we geschreven vinden, weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Laten we gaan zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 83, het 84, het derde vers en het vierde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunne zal in het zalig oord van Sion, haast voor God, verschijnen. Psalm 84, het derde en het vierde vers. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. We zingen Psalm 84, vers 3 en 4. Laten we na het amen zingen uit Psalm 103, het derde vers. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen, het goede tot verzadiging doet ontvangen. Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. Psalm 103, na het amen van de prediking, Psalm 103, vers 3. Gemeente, het gebeurde vorig jaar op een zomerse zondagmorgen in Zuid-Frankrijk. Vakantiegangers die waren bijeengekomen op een grote weideveld om te luisteren naar het woord van de Heer. En het was onder de preek dat op een gegeven moment de voorganger in zijn ooghoeken een paar mensen naar boven zag kijken met hun mond open van verbazing. En onder de preek keek de voorganger ook naar boven. En wat zag hij? Over dat grasveld waar de vakantiegangers zaten te luisteren, kwam op ongeveer 30 meter hoogte een roofvogel met een spanwijdte van 2,5 meter over dat grasveld heen zweef. Hij stopte met de preek en hij zei tegen de gemeente: kijk eens naar boven. En ze keken naar boven. In alle stilte zagen ze met verbazing die grote roofvogel over zich heen zweven. En je hoorde de o's en de a's van de kleine kinderen die majesteit van die vogel zagen. Hij zei tegen de gemeente: zo is nu de Heere God. De Heere die zijn vleugelen uitspreidt over zijn volk. Het is de Heere die zijn volk beschermt en het is de Heere die zijn volk weer nieuwe krachten geeft. Het is die verbondsgod die hoop en moed in het hart van zondaren werkt. Het is die God die weer oproept en opwekt om op hem alleen te zien. En zitten we dan niet, gemeente, gelijk midden in onze tekstwoorden van Jesaja 40. En we schrijven dan ook onder onze tekstwoorden een belofte van hoop en moed voor zondaren. En daarbij drie gedachten: van wie het komt, ten tweede tot wie het gezegd wordt, en ten derde wat het uitwerkt. Een belofte van hoop en moed voor zondaren. Van wie het komt, tot wie het gezegd wordt, en ten derde wat het uitwerkt. Het volk Israël, daar is een groot probleem mee, dat zichtbaar is geworden. Dat volk Israël, dat wil niet langer de hand van de Heere die over hen is en onder hen is, opmerken. En ze weigeren langer naar zijn stem te horen wanneer zijn woord klinkt. Wanneer de Heere onderwijs wil geven. Wat wil de Heere nou dat volk, dat verbondsvolk leren? Hij wil leren wie hij is. Dat heel dat verbondsvolk zou weten wie de Heere voor hen was, voor hen is en voor hen zal zijn. We hebben het niet gelezen, maar dat 40ste hoofdstuk, dat begint heel direct en confronterend als de Heere tot dat volk in de verdrukking spreekt: troost, troost mijn volk. In die duisternis van de ballingschap waar dat volk zit, daar zoekt de Heere dat volk weer op. De Heere die gaat weer tot dat volk spreken om te laten horen dat hij God is en niemand meer. Hij is de Heere, hij is de verbondsgod van Israël. En heel het spreken Heel de aanleiding van zijn spreken laat het zien. Dat het volk hem vergeet is. Confronterend, gemeente. Dat dat volk eerst wel naar de wetten van de Heere heeft geluisterd, maar op een gegeven moment die wetten maar terzijde heeft geschoven en het heeft genegeerd. Toen kwamen de profeten met de stemmen van de Heere. Zij moesten laten horen dat de Heere het oordeel zou geven, als ze niet zouden luisteren. En je kan het samenvatten wat al die profeten dat volk hebben laten horen met wat Ezechiël in het 33e hoofdstuk van zijn profetie zegt in het 11e vers. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik, de Heere, lust. Dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Jesaja, die nu aan het woord is, die dat oordeel moet aanzeggen, die laat ook weer horen wie de Heere is. Laten we de schriftlezing maar kort nagaan. In de versen 12 tot en met 14, daar horen we dat de Heere ongeëvenaard is, onvergelijkbaar. Onvergelijkbaar in de schepping. Onvergelijkbaar in de geschiedenis van Israël. Niemand dan de Heere God alleen, die heeft de wateren met zijn vuist gemeten, heeft de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal. De Noordzee, de grote oceaan. In zijn vuist. De Mont Blanc, de Mount Everest. In zijn hand, in een weegschaal. Niemand is er op aarde die hem onderwezen heeft en die hem iets heeft kunnen leren. Dat zien we in vers 15 tot en met 17. Dat de Heere zegt dat hij ongeëvenaard is tot alle volken op de aarde. Al die miljarden mensen, ze zijn als niet in de ogen van die verbondsgod. Als een druppeltje aan een emmer. Als een stofje aan die weegschaal. Een stof zien we niet, gemeente. Pas als dat zonlicht naar binnen komt, je zou de deur met een klap dicht doen. Je ziet het stof alle kanten op dwarrelen. En die mensen zijn als het stof, zegt de Heere. Ze zijn als niets voor hem. En dan versen 18 tot en met 20. Laat de Heere horen. Je kan beelden maken. Je kan offers brengen aan de afgoden. Aan gouden, zilveren en houten beelden en ze dienen. Het is, stelt werkelijk niks voor bij die almachtige God. Die God die met niemand te vergelijken is. En dan spreekt de Heer in vers 21 tot en met 24 heel specifiek de aardse machtshebbers aan. Al die regeringsleiders, al die rechters van de aarde, ze stellen niets voor. En als de Heer op hen blaast, dan zullen ze verdorren en dan zullen ze in een stormwind weggenomen worden, net als die stoppeltjes die op de akkers zijn overgebleven na de oogst. Allemaal ijdelheid. Als kaf verdwijnen ze. Eén zuchtje, gemeente. Eén zuchtje. Weg is Poetin. Weg is Zelensky. Weg is Biden. Weg is Kim Il-jung. Weg is Xi Jinping. Ze stellen niets voor. Als de Heere spreekt, verdwijnen ze. En bij wie zal het volk Israël nu de Heere vergelijken? En de Heere die vraagt het voor de derde keer. Bij wie? Bij wie zullen jullie mij vergelijken? Want ik ben toch de Heilige, zegt de Heer in vers 25. De Heilige, dat is een woord wat in één keer uit de tekst omhoog komt. En dan moet je afvragen, wat betekent dat woord, wat in één keer zo wat door de Heer naar voren wordt gebracht, dat hij de heilige is? Er staat een Hebreeuws woord, gemeente, wat de Statenvertalers dan uiteindelijk als heilige hebben vertaald. Maar de betekenis van dat woord, dat gaat veel dieper en is veel omvattender. Het is een woord waarmee de Heer zich bekend maakt. De Heer is onze God, de enige Heer, is geen andere zoals hij is. Hij is, en dan gebruik ik maar een aards woord, uniek. Want de Heer is niet in woorden te omvatten. De Heer is een God die zich bekend maakt in zijn daden. Een verterend vuur, zegt Psalm 50, gaat voor zijn aangezicht heen. Niemand spreekt zijn hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Die God die zijn volk leidt in wegen die wij niet kunnen bedenken, die wij niet kunnen beredeneren, die wij niet eens kunnen berekenen. Die heilige die in het verborgene werkt. En als hij, omdat hij in het verborgene werkt, is hij nabij de ziel die tot hem zucht. Hij zoekt dat volk op dat in duisternis hun weg gaat. Om ze uiteindelijk bij de hand te nemen en te leiden in de wegen die hij wil dat zij gaan. Hij is degene die over zijn volk waakt, al zien ze hem niet. Dat is nou die eeuwige God, zegt vers 28. Die God die eeuwig leeft, die God die eeuwig regeert. Hier op aarde komt alles aan zijn einde. God niet. God blijft dezelfde. De eeuwige, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En het is die eeuwige God die zijn volk liefdevol troost met zijn gerechtigheid en waarheid. Omdat daar de zijne geborgen in liggen. En wanneer de Heere gaat spreken, zal alle ongerechtigheid gestopt worden. En willen we nu een mens, een Adamskind, met deze almachtige, eeuwige God, de heilige vergelijken, een God die niet zwijgt, maar een heilige God die spreekt. En uit al die versen die genoemd zijn, daar blijkt dat hij het is die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die God die in het ganse heelal de plek van iedere ster kent. Jongens en meisjes hebben misschien van de zomer laat toen het donker was. En je kijkt naar boven, naar de hemel en je ziet al die sterren. Misschien heb je geprobeerd ze te tellen. Je bent al heel gauw de tel kwijtgeraakt. Misschien heb je vader of je moeder nog wel gezegd van, zie je dat, als je die lijn volgt, dan dat is de grote beer. En als je die lijn volgt, het zijn maar enkele sterren van dat ganse firmament. Maar draaien we dat nu eens om, gemeente. Als de Heere van het ganse heelal alle sterren in dat hemellichaam kent, dan kent hij ook de aarde. En dat was een jongen van 16 jaar die een paar jaar geleden bij me kwam, een catechisant. En die liet me iets zien waar hij enorm was door geraakt. Hij had een app op zijn telefoon, Google Earth. Hij zegt, dominee, hij zegt, kijkt u nou eens. Hij zegt, dan vul je je adres in. Hij tikt er zijn adres in. En dan zie je eerst een wereldbol. En dan gaat die wereldbol draaien. Dan zie je Europa en Afrika. Vervolgens zoomt het in op Europa. Dan zoomt het in op Noord-Europa. Dan zoomt het in op Nederland. Dan zoomt het in op Utrecht. En het zoomde in op Veenendaal. Die jongen die was er helemaal ondersteboven van. Want hij snapte. Op die plek waar ik woon, waar ik leef. De Heere kent mijn hart. De Heere weet wie ik ben van die hele aard. En nu, gemeente. Almerelaan 1. De Heere ziet u, de Heere ziet jou. En de Heere die weet wat in jouw hart, in jouw hart, in uw hart zit en leeft. Nu, op dit moment. En dat de Heere door zijn woord spreekt. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Dan kan je dat niet wegschuiven. Op dit moment is het de heilige, eeuwige God die spreekt. En u weet het, als de Heere in uw leven gaat blazen, gaat alles op zijn kop. En als de Heere gaat spreken in uw persoonlijke leven, dan komt er een onderscheid zichtbaar. Wij de zondaar, hij de heilige God. En dan maar denken, God bestaat niet. Dat wij zitten te beredeneren dat die eeuwige God, daar die aarde en die hemel is niet in 6 dagen gemaakt, daar moeten we maar eens over nadenken. Dat kan veel langere periode geweest zijn. De Heere die spreekt en zegt het zelf. U heeft het vanmorgen in de wet van de Heere gehoord. Wij mensen, stofjes aan de weegschaal, druppel aan een emmer. En die God die spreekt. God die groot van macht en heerschappij is. Dan komt die vraag naar ons toe. Naar u, naar jou, naar mij. Geloven wij dit woord? Wat de Heere zegt? Of is er twijfel, gemeente? Dat we al die stemmen van de wetenschap binnen laten komen. Ik zeg niet dat je die wetenschap terzijde moet schuiven. Maar eerst het woord van de Heer. En het spreken van de Heer. En dat je je plek leert kennen voor het aangezicht van de Heer. En als u de Heer mag kennen en vrezen. Wanneer heb jij nou voor het laatste stem van de Heer in uw leven gehoord? Zijn we het spreken van de Heer voorbij gegaan toen de Heer sprak? En we hadden geen tijd. We moesten naar de afspraak, terwijl net na het eten, precies dat Bijbelwoord wat werd gelezen, even binnenkwam. Hebben het er maar uitgegooid en weggegaan? Hebben we niet gezien hoe de Heere zijn vleugels op dat moment uitstrekte over ons? Leven we maar voort, gemeente. Leven we zo dat we de werken van de Heere niet opmerken in ons leven. En dat we uiteindelijk het toch, als de Heere spreekt en dat ook nog herkennen, dat we willen het toch weer zelf doen. Zijn we niet anders dan dat volk in ballingschap. Dat volk dat in ballingschap ging en daar in Babel kwam, die zeiden op een gegeven moment tot elkaar, ja, we moeten maar het beste even maken. We doen maar mee met het leven van de Babyloniërs. Ja, anders vallen we zo op. Anders krijgen we allerlei opmerkingen. Joh, wat kleed jij je gek? Waarom eet je bepaalde dingen niet? Dat was toen. Maar is het nu niet anders? Dat we ons aanpassen aan wat de wereld wil? Om maar niet op te vallen? Dat we niet opvallen dat we naar het woord van de Heere willen leven. Dat je bepaalde dingen niet wil doen. Dat je niet in bepaalde gelegenheden wil komen. Omdat je daar weet dat daar de naam van de Heere gevloekt wordt. Of zijn we zo druk met de stemmen van de wereld. Dat we het spreken van die eeuwige heilige God niet meer horen. Zijn we vergeten. Hij die niet moe en niet mat wordt. En die God die elke keer weer zegt, hoort u het niet? Dat taaie geduld wat de Heere met ons heeft. Na al die eeuwen. En dat de Heere niet moe en mat wordt om tot ons te spreken. En het is niet alleen de Heer. Is het niet zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, die vanaf het moment dat hij op aarde is gekomen, de stem van God liet klinken? Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en de naaste als uzelf. De Heer Jezus deed niet anders dan de wet van de Heer horen. En de Heer Jezus doet nog steeds niet anders om zondaren die onder de veroordeling van Gods heilige wet liggen, te wijzen op wie de Heer nu is. Die God die laat horen dat Hij het is die alles zuiver en goed geschapen heeft. En is het niet dat de Heilige Geest die constant het licht laat werpen, laat schijnen op de Heilige Zoon van God, om zo dat verlossingswerk wat hij tot stand heeft gebracht, zijn verzoeningswerk in het middelpunt te zetten. Dat licht schijnt op Christus voor het aangezicht van de Heer. Zondag aan zondag. Op de catechisaties. Op de verenigingen. Als dat woord opengaat. Dat licht op de Christus schijnt. Want de Heere spreekt. En tot wie spreekt hij? Dan komen we tot de tweede gedachte. Tot wie het gezegd wordt. Hij zegt het. Je hoort het als het ware weer, die herhaling. Weten jullie het niet? Hebben jullie het niet gehoord dat ik, de Heere, de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moe, nog mat word? De Heere die laat het horen. Ik ben het. Die tot jullie spreekt. De Heere die is een onderwijzer daarin, want hij spreekt op een manier tot dat volk dat hij hen laat herinneren aan hun afkomst. Hij herinnert hen op hoe ze zijn ontstaan als volk. En daarmee wijst hij op het genadeverbond. Dat genadeverbond wat de Heere met hun vader gesloten heeft. Het is een scherpe liefde. En een directe aanspraak dat de Heere spreekt in vers 7, vers 27 tot zowel Jacob als Israël. Waarmee de Heere dat volk herinnert aan wat er in het verleden is gebeurd en waar het nu in zit, die ballingschap. Omdat ze eigen keuzes hebben gemaakt. Keuzes die niet naar het woord en de wil van de Heere waren. Hij wijst ermee ook in het verleden dat hun vaderen exact hetzelfde hebben gedaan. Keuzes gemaakt die andere weg gingen dan dat de weg was die de Heere wilde die ze zouden gaan. En tegelijk horen we daar de genade van de Heer is dat aan dit volk de Heere zich heeft verbonden. En hoe kan dat volk nou denken dat de Heere hen vergeten zou zijn? Want alles wat hij Heere heeft gesproken, zijn recht, zijn wetten, alles is rechtvaardig en rechtmatig. De beloften die hij aan dat volk heeft gegeven, die zijn naar zijn woord. En zijn wetten zijn naar zijn woord. En dat volk van Jacob heeft die wetten van hem overtreden. Dat is nou die genade van de Heere. Die houdt vast aan zijn woord. Die houdt vast aan zijn geboden. Die houdt vast aan zijn beloften. Onbegrijpelijk, gemeente. Als je kinderen niet willen luisteren, dan word je daar zo moe van na verloop van tijd. En elke keer er toch hen op wijs. Maar de Heer wordt niet moe en mat, die blijft ze waarschuwen. Jullie zijn van Jacob en Israël, hebben jullie dat niet gehoord? Dat jullie dachten dat ik de Heere weg zou zijn. Hier confronteert de Heere dat volk met een diepe diagnose. Hij wijst aan wat er nou onder dat verbondsvolk aan de gang is. Dat er tweeërlei kinderen zijn onder dat verbond. Een deel van dat volk wat dus in Babel is gekomen, die zich overal bij neerlegt. Die het zei, we maken maar het beste ervan. We hebben eten en drinken in overvloed. En we leren veel van hun wetenschap, dat we ook weer kunnen gebruiken. Zo kunnen we ons de voorspoed van de Babyloniërs eigen maken. Nou gemeente, u kan daar alles invullen. Een groot deel van die ballingen van dat volk Israël zich aanpast. Een wereld die roept ook tegen de kerk dat ze zich maar moeten aanpassen. En je ziet hoe de kerk daar ook aan luisterend oor in geeft. Zoals een aantal weken terug, dat een artikel in het Nederlands Dagblad verscheen met grote letters. Dat kwam uit de kerk van Zweden. Dat polyamoreuze relaties maar voor het aangezicht van de Heer in de kerk bevestigd zouden kunnen worden. Polyamoreus, dat wil zeggen een man met meerdere vrouwen en een vrouw met meerdere mannen. Nederlands Dagblad, er zat geen omschrijving van afwijzing bij dat het woord van de Heer dat niet toestaat. En dan weet je, er is weer gif gezaaid. Ik ga de kerkelijke problematiek niet verder noemen, maar u weet waar ons kerkverband zelf mee zit. En daar is dit nog niet eens een punt van. Misschien is het dan ongeloof van mij, maar over een aantal jaren kan je de klok erop gelijk zetten dat dit punt ook weer ter sprake gebracht moet worden. De wereld die een oliedruppel laat vallen in de kerk en het gaat langzaam uitwaaieren. En dan wordt het woord van de Heere terzijde geschoven. En het spreken van de Heere wordt terzijde geschoven. Je bent intolerant, wordt er dan gezegd. En dan komt vers 30, heel opvallend. De jongen zullen moe en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Zegt u misschien bij, ja maar hoe kan dat nou? Want jongeren die staan toch bekend om hun enthousiasme. Jongeren hebben kracht. Jongeren die staan in het midden van het leven. Ja, zo werd het onder het volk Israël ook zo gezien. En dat is ook waar. Alleen de Heere die gebruikt het hier op een manier dat hij het meest vitale van dat volk in het centrum van de aandacht zet. Dat hij wil laten zien dat juist de krachten van de mens, met name dus die jongeren, hun grenzen hebben. Mensen die krachtig op een krachtig zijn, die zijn sterfelijk en feilbaar. En een mens in zijn kracht, die moet uiteindelijk ook kennen dat hij fysieke beperkingen heeft. Dat hij een bepaalde grens bereikt. Met zijn doen en laten in zijn lichaam. En jongeren die herkennen dat misschien wel. Misschien is het van de week nog wel gebeurd. Dat je kijkt uit het raam en je ziet je vader met een heel zwaar voorwerp tobben. Je loopt naar buiten en je zegt tegen je vader, pa, laat mij het maar even doen. Je pakt het op en je zet het neer op de plek waar het heen moet. En van binnen grijns je, want het is mij gelukt. En pa is trots dat je het hebt gedaan. Goed gedaan, jongen. Je hebt het klusje goed gedaan. Zo was het nou onder dat volk ook. Onder dat volk in Babel, we moeten maar het beste ervan maken. De jeugd die deed het met een jeugdige overmoed. We zijn krachtig. Wij kunnen de Babylonische maatschappij wel aan. Maar de Heere spreekt niet tot dat deel van dat volk. Nu spreekt hij tot dat andere deel van dat volk. En met dat deel van het volk die daar juist mee zit, daar is wat mee aan de hand. De Heere die spreekt tot de vermoeide onder het volk. Dat zijn degenen onder dat volk die afhankelijk zijn geworden, die ontdekt hebben, we zijn van onszelf helemaal krachteloos. Vanwege onze ongerechtigheid en vanwege onze schuld zijn we rechteloos geworden. Ze hebben een zonde leren inleven. Ze hebben erkend, we liggen reddeloos verloren buiten de Heere. En het is terecht dat hij ons in ballingschap heeft gebracht. Het is terecht dat hij dat oordeel heeft gebracht. Ze zijn moe geworden. Ze zijn mat geworden. Ja, ook dat deel van het volk was met enthousiasme ook uit Jeruzalem vertrokken. Ze hadden zich er ook bij neergelegd. We worden weggevoerd en we moeten maar naar Babel toe. Het is net als je een bergwandeling begint. Je doet aan het begin van die bergwandeling doe je die rugzak op je rug die vol zit. En je gaat dat bergpad op. Maar als dan de omstandigheden veranderen, het wordt warm en dat bergpad wordt steiler, dan blijkt dat je conditie niet zo is zoals je het had verwacht. Dan het eerste wat je voelt is die rugzak die op je rug zit, die gaat drukken. Die druk je neer. En een zware last in de hitte een berg op, dat hou je een poosje vol. Maar op een gegeven moment moet je zeggen, het houdt op met mijn kracht. Zo bedoelt de Heer het hier. Dat volk die loopt ermee rond. En dan ga ik toch aan het begin weer even terug van Jesaja 40. Want de Heer die zegt in vers 2 dat volk lijdt onder de strijd. En daarom spreekt hij juist daartegen. Tegen dat lijdende volk naar het hart van Jeruzalem. Dat haar strijd is vervuld. Haar ongerechtigheid is verzoend. En dat ze van de hand van de Heer dubbel ontvangen heeft van alle zonden. Die zonde die drukt. Die last torsen ze met zich mee. Nou gemeente, hoeveel dragen wij met ons mee? Die last die zo drukt op het hart. Dat je zo moedeloos geworden bent. Als je 's morgens opstaat en alweer het tegenop ziet om de dag te beginnen. Zoveel zonde. Zoveel ongerechtigheid. Het was in de afgelopen vakantie dat ik op een bergtop op een gegeven moment zat op een rotsblok over het dal heen te kijken. En er kwam een man naast me te staan. En ik vroeg aan hem, gaat het? Hij keek me aan en het eerste wat hij zei, ik ben zo moe. En dat verwacht je niet als je op zo'n hoogte zit. Je bent toch helemaal boven gekomen? Moet u nagaan. Toen zei hij, mijn leven is net als een gebarsten rioolpijp. Je weet niet hoe je dat gat moet dichten en alles wat eruit komt, dat stinkt. En je weet niet hoe ik met dat stinkende water om moet gaan. Die was vastgelopen. Die was overal zo moe van. En elke keer kwam dat woord terug. Ik ben zo moe. 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 Dat de omstandigheden van het leven zo op je hart kunnen drukken. Als er verdriet is gekomen omdat er iemand is waar je zoveel van houdt, is van je afgescheurd. Dat je moe bent omdat je zorg hebt over je kinderen. Dat je niet meer weet hoe je je kinderen het woord van de Heer moet voorhouden. Omdat je ook zelf ontdekt hebt hoe je eigen hart is. Dat je zelf geen haar beter bent dan je eigen kinderen. Dat je niet eens meer durft om de zonde bij hen aan te wijzen. Omdat je kennis van je eigen zonde hebt gekregen. Dat het zo'n pijn doet dat als je je kinderen de wereld in ziet gaan. En de wereld ziet dienen. Dat kan ook geestelijk zo moe maken als je door genade de Heer mag kennen en vrezen. En je krijgt geen voedsel voor je ziel. Dat als je het woord van de Heer, de Bijbel opent en die letters die dansen voor je ogen. En het woord spreekt niet. En je mist nou zo dat spreken van de Heer in je leven. Of dat je zo moe geworden bent dat je niet eens meer je handen kan vouwen om tot de Heer te gaan in het gebed. Je zoekt wegen en je vindt ze niet. Het is net alsof je in een doolhof loopt. Gauw dit weggetje in en je loopt weer vast. Je moet weer terug de volgende in. En je wordt alleen maar moeder. Moeier, moeier. Het is niet voor niks gemeente dat de laatste weken horen we er ook weer meer van dat het ook onder de jongeren geldt. Maar juist vanwege wat er allemaal is gebeurd rond de coronaperiode, dat de prestatiedruk op onze jongeren zo hoog ligt. Dat op de scholen dat men aan het onderzoeken is of er niet een wijziging kan komen in het onderwijs. En misschien maakt u het zelf mee in uw huwelijk dat er spanning is gekomen, omdat er niet meer gecommuniceerd wordt. En je ziet degene waar je mee opgetrokken bent, zie je steeds meer de wereld ingaan. Niks met het woord te maken meer wil hebben. Je was aan gaan uitroepen, ik zie het niet meer zitten. Door al die omstandigheden. En dan zegt het woord van de Heere, dat de Heere tot u, tot jou spreekt. Als je het niet meer van jezelf kan verwachten, als je helemaal vastgelopen bent met jezelf. Zucht naar de Heere. Heere, ik begrijp het niet meer. Het is nou die genade dat de Heere zulke vermoeide krachten wil geven. Hebben jullie het niet gehoord? Het is de Heere, weten jullie het niet? Hij blijft het spreken tot Adams kinderen die het elke keer weer zelf proberen. Adams kinderen niet willen buigen voor de Heere. En de Heere die blijft roepen, hebben jullie het niet gehoord? De Heere wil zeggen, ga nou op de uitkijk staan. Herkent u wel, als u wat oudere kinderen hebt. Vader en moeder weten wel dat als een van de verkering zegt, ik ben om 8 uur bij je, dan zit of het meisje of de jongen die staat om 7:45 op bij het raam. Is hij er al? Is zij er al? Ik bedoel, die verwachting krijg je. En de Heere die laat weer zijn stem horen, laat u met God verzoenen. Juist degene die je moe en mat zijn, als je niet meer verder kan. En dan verwacht je het niet meer van jezelf. Dan ga je uitzien naar de Heere. En de Heere laat het hier horen. Dat hij weet dat er onder dat volk zijn die verwachting hebben. En dat hij nu wil dat we met dat woord wat hij spreekt, dat we daar biddend mee werkzaam zijn. En juist als je moe bent, je handen biddend op dat woord laat vallen. Ook als je het niet meer weet hoe het moet. En de Heere die zegt, ik zal hen bij hen die krachten vernieuwen. En dan komt bij de derde gedachte wat het uitwerkt. Als je aan de grenzen van je kunnen gekomen bent. De grenzen van je werken, van je doen en laten. En dat het woord de weg wijst. Psalm 42 zingt ervan. Wat buig u neder, o mijn ziel. Wat zijt ge nog onrustig in mij. Hoop op God. Ik zal hem nog lopen. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Dan ga je wachten, dan ga je verlangen dat de Heere gaat spreken. Dominee Kobrugge die merkt erbij op. Die zegt, als je zo gaat verlangen dan naar het spreken van de Heer. En dan komt er die bede in het hart. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk, mijn liefste. Wees gij gelijk een ree of gelijk een welp der hert op de bergen van de specerijen. Het verlangen, die overgave, dat je leeggemaakt wordt van jezelf. En dat je poging opgeeft om jezelf te redden. Want je ontdekt ook dat werkverbond waar ik uitgegaan ben. Daar kan ik ook niet meer in terugkomen. Dat je iets moet doen om zalig te kunnen worden. Dan ontdek je dat je failliet bent. Maar er komt een verwachting naar de Heer. Je kan het ook vergelijken, gemeente. Dat als je buiten met onder een hoge temperatuur zwaar werk doet. En die zon die brandt zo op je, dat je op een gegeven moment denkt van, joh, hoe lang nog? En dan komt er iemand en die geeft je een fles met koud water. Heerlijk, je pakt het. Voel je dan al nieuwe krachten? Nee. Dan neem je een slok van dat koude water en dan voel je het naar binnen gaan. En daar krijg je nieuwe kracht uit. Het komt van buiten. En van binnen worden de nieuwe krachten geboren. Zo is nou het werk van de Heere. En daar wijst nou die tekst op. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Hoe gaat dat? Nou, er zijn diverse verklaringen. Ja, dat zou een theoloog ook niet zijn als ze verschillende verklaringen hebben. Maar er zit een bijzonder mooie overeenkomst in. Laat ik beginnen met Maarten Luther. Maarten Luther die schrijft bij deze tekst dat is die arenden die op de rand van het nest of van de rotsrand staan, die laten zich vallen en strekken hun brede vleugels uit en worden op de adem van de wind meegenomen naar de hoogte hoog in de lucht. Dan zegt hij bij, in die weg van naar beneden naar boven, daar leert een volk in afhankelijkheid door de Heere meegenomen te worden. Prachtige verklaring. Maar er zijn ook commentaren en die wijzen op dat Hebreeuwse woord van vleugelen. Dan wordt het aangewezen dat specifieke moment in het leven van die arend of van de gier, als kuiken, maar ook later. Laat ik bij die oudere arend of gieren blijven, dan vallen die oude vleugelveren af. Die vallen af en dan duurt het even voor die nieuwe vleugelveren aangroeien. En voordat ze aangegroeid zijn, dan zie je ze vaak op die rotsranden, zie je ze heen en weer lopen. Dan zie je ze gestrest zijn, want ze weten, ze fladderen wat. In het begin doen ze het nog een paar keer, maar steeds vaker spreiden ze die vleugels uit, want ze willen vliegen. Ze zijn gestrest. Toch willen ze het elke keer proberen. In die onmogelijkheid dat ze niet kunnen vliegen, strekken ze hun vleugels uit. Tot dat moment dat je ze op de rand van het nest of van die rotsrand ziet staan. En dan gaan ze net, wat Maarten Luther zei, de diepte in. En dan gaan die vleugels wijd uit. En op de wind gaan ze dan de lucht in. En vervolgens hoeven ze helemaal niks meer te doen. Dan zie je ze zweven daar boven die dalen op die grote hoogte. En als ze dan op die rotsrand neergaan zitten, rennen ze dan nog heen en weer? Nee. Dan zie je dat er een rust in die beesten is gekomen. Ze lopen kleine stukjes. Ze wandelen. Ze worden niet meer mat en moe. Maar in die wachtenstijd moeten ze alles weer opnieuw leren. Nou gemeente, de geestelijke lessen liggen hier voor het oprapen. Als de Heere de oude veren laat afvallen en weer nieuwe geloofsveren geeft, en wat je eerst dacht, dat kan ik niet meer, dan geeft de Heer het zo weer dat je leert van genade te leven en niet meer van eigen werken. En dat je niet anders kan die over die rand heen te werpen, de diepte in, om niet meer verpletterd te worden in de diepte, maar op de adem van Gods geest meegenomen te worden naar die grote hoogte. De hulpeloosheid is weg. Daar strekken die adelaars hun vleugelen uit. En dat doet een zondaar ook. En dan zweef je op de adem van de stem van de Heere naar die ongekende hoogte. En ik las nog ergens, en dat is ook een diepe geestelijke les, dat de Heere juist zijn wet gebruikt om te zorgen dat alles wordt afgesneden. Al die oude vleugelveren eraf gaan. En dat zo'n zondaar, als dat gebeurt, alleen maar vertrouwt op het werk van de Heer. En er zullen onder ons zijn die dat leven kennen. Dat de Heer door dat werk van Christus helemaal arm werd gemaakt. En dat de Heer door zijn geest nieuwe veren gaf. En dat je door de Heere weer hebt leren vliegen, om het zo te zeggen. En dat de Heer het is geweest die je naar die grote hoogte hebt gebracht. Dat je over die berg van zonde en schuld mocht heen zien. En dat je oog mocht richten op de zondige rechtigheid, op de Heer Jezus Christus. Waar de liefde van Christus het hart vult. Liefde tot de Heere, liefde tot zijn dienst. En dat je in het dagelijkse leven niet anders kan om afhankelijk te zijn van de Heer. En dat je mag weten, ik hoef niet meer te rennen. Ik hoef niks meer te doen. Maar dat je een ogenblik mag rusten. Op het werk van de Heilige Geest, op het werk van Christus. Omdat Hij het is geweest. Onder het recht van God op Golgotha. Door zijn zwaard, Gods gerechtigheid, alles afgesneden moest worden. Door dat werk wat Christus heeft gedaan, kunnen die geloofsveren aangroeien. Met het zicht op Christus naar die ongekende hoogte. En ja, dan kan het zijn dat in één keer die wind onder je vleugelen wegvalt. En dat je naar beneden valt. Wat moet je dan doen? Leren je vleugels uit te strekken. En op de Heere te vertrouwen. Dat betekent vast te klampen aan zijn woord. Bidden terug te vallen op het woord van de Heere. Dat je op zoek gaat naar de adem, het spreken van de Heere in je leven. En dat je verlangt, Heere, wilt u mij dan nieuwe krachten geven? Noemde u net al Maarten Luther. Maarten Luther die had dat vaak in zijn leven, misschien herkent u dat je dat die duisternis zo'n grip weer op je hart kan krijgen. Dat op een gegeven moment dat de duivel zo allerlei dingen in zijn oor fluisterde dat het allemaal niet waar zou zijn, dat hij zo verdrietig werd en dat hij opstond en de inkpot greep en tegen de muur smeet. Ik ben gedoopt. Luther kon niet anders dan bidden terug te vallen op die belofte van de Heer. De God van het genadeverbond. Hij wist, de Heer heeft alles in zijn hand. Er stond, misschien staat het bij u in de Bijbel er ook, bij die ene verwijstekst naar Matteüs 11, vers 28. Dat de Heer Jezus het zegt. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Hij zegt niet, alleen die. Hij zegt, allen, zo breed is die nodiging. Hem de rust ontvangt. Dat je mag zweven op zijn adem. En het is de Heere zelf die zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wees sterk en heb goede moed. Waarin de Heer het zelf zegt. Dit heeft Christus mogelijk gemaakt. En dat is nou het onderwijs wat hij elke keer wil geven door zijn geest. Mag ik het u, mag ik het jou dan zo vragen? Hebt u, heb jij al op de Heer, op de zondige rechtigheid mogen zien. Waar de preek mee begon. Die zijn vleugels in zijn genade, in zijn barmhartigheid heeft uitgestrekt. En dat je op de adem van zijn woord, de adem van zijn geest, hebt leren vliegen. Vertrouwen op hem. Die alles volbracht heeft. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, zo spreekt u weer tot de gemeente. Ja, hier, en heeft u ook gesproken in de Pniokerk. Uw spreken tot een volk wat van nature niet wil horen, Heere. Wat heeft u toch veel werk aan ons. Maar werkt u dat nou uit? Dat er geluisterd wordt. En dat men de uitkijk gaat staan om u te verwachten in het leven. Heere, zou u het dan willen doen? Dat u die genade in het hart werkt. En dat die belofte die u gegeven hebt ook in het hart uitgewerkt mag worden. En dat men verwacht dat u het bent die de krachten vernieuwt. En dank voor wat u heeft gegeven, Heer, in dit uur. Zegen zo de prediking. Wees u nabij. Vergeeft u het zondig in spreken en luisteren. Wilt u de gemeente ook vanmiddag hier weer bijeenbrengen? Geeft u dan dominee Bos wat nodig is om het evangelie, ja, uw stem weer te laten horen. En weer te spreken. Hebt u het niet gehoord? Die vraag. Heer, wat is ons antwoord daar nu op? Zegen het werk van de zondagsschool. Dat daar ook het zaad gestrooid mag worden. Dek het met uw gunst en genade. Heere, zie zo een gunst op ons neer. Dat bidden we om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 42, de versen 3 en 5. Psalm 42, vers 3 en 5. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.